Woerden. Dit was het NOS Journaal.
De avond van Radio 5. Human. Oba Live.
Welkom bij de Human. Ik ga 3 lange gesprekken voeren met René Gude, Denker des Vaderlands. 3 lange gesprekken van 1 uur. Een 3-luik dus. En dit gaat het eerste deel worden. Welkom, René.
Dankjewel, Wim.
Je bent Denker des Vaderlands.
Zeker.
Je hebt een tijdje terug afscheid genomen als directeur van de Internationale School voor Wijsbegeerte in Leusden. Mm-hmm. Omdat je kanker hebt en omdat je niet meer in staat was om daar te werken. En toen werd je Denker des Vaderlands en begon je aan, ja, misschien wel je 6e bestaan. Maar daar zullen we het zo over hebben. Ja. Eerst wil ik even weten, hoe gaat het met je? Hoe voel je op dit moment? Ik vind een lastige vraag, hoe voel je? Maar ik moet hem toch stellen.
Nou ja, het is, ik leef in reservetijd. Dus inderdaad is het zo dat ik in april 2011 te horen heb gekregen dat ik nog 10% kans had om 2 jaar te overleven. En dat is toch mooi, 3 jaar geleden, Wim.
Ja.
Dus ik leef reservetijd. En het idiote is, vanaf dat moment zijn er allerlei behandelingen vinden er plaats voor mijn oorspronkelijke bottumor die inmiddels in mijn longen zit. En die behandelingen die zijn niet bedoeld meer om mij te genezen, maar om het zaakje te rekken. En dat lukt tot nu toe dus prima.
Dat is wat ze noemen palliatief.
Palliatief, ja. 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 Maar ja, het is wel soms een beetje bizar. Kijk, er zitten 2 rare dingen aan. Het eerste rare ding is dat ik me eigenlijk meestal tussen die behandelingen door vrij goed voel. Dus dat er niet zoveel met mij aan de hand is, behalve dat ik zwaar ziek ben. En dat is toch een beetje raar. En het andere is dat ik al in 2012 in de rubriek Het Laatste Woord van de NRC mijn laatste woord heb gedaan. En dat ik nog nooit zoveel gekletst heb als sindsdien. Eigenlijk, omdat ik Denker des Vaderlands ben en overal wordt uitgenodigd.
Ja,
het,
ja.
Het is wel een beetje bizar, hoor. Dus het, als jij mij vraagt hoe gaat het met je, dan moet ik zeggen ik ben doodziek. En tegelijkertijd voel ik me eigenlijk heel redelijk en doe ik heel veel. En dat wringt toch een beetje. Moet ik niet eigenlijk, zouden de mensen niet langzamerhand van mij verwachten dat ik ergens sneu in een hoekje ga liggen? Wim, wat denk jij?
Nou, daar kunnen we het over hebben, René. En als de mensen dat mochten denken, dan verbied ik ze dat nu bij deze. Maar even heel praktisch. Praktisch. Je zegt, ik heb toen in de NRC aan die rubriek meegedaan, ja. Van Gijsbert van Es. Ja. Herinner je je nog wat je toen gezegd hebt? En in wat voor staat je toen verkeerde?
Ja, ik ben toen vrij uitvoerig ingegaan op het idee dat je dat mensen 2 aandriften hebben. Die aandrift om erbij te horen en die aandrift om een beetje bijzonder te zijn. En dat als je ziek bent, dat op 2 manieren mis kan gaan, die 2 aandriften. Het zijn sowieso dingen die op gespannen voet met elkaar staan. Want als je erbij wil horen bij de club, dan moet je je individualiteit een beetje opgeven.
Welke club?
Om het even welke. Je gezin, je collega's, Nederland, de wereld en de mensheid. Of en als je een beetje bijzonder wilt zijn of een eer wilt inleggen met iets, dan moet je je individualiteit natuurlijk juist wat aanzetten. Maar als je ziek wordt, dan kunnen die op verschillende manieren het zaakje bederven. Want ik heb het gevoel dat Lance Armstrong bijvoorbeeld, die had dan ook, was dan ziek, en die raadt mensen aan om extreem te doen alsof het allemaal niet uitmaakt. En dat je gewoon doorgaat met dus je hoort dat je doodziek bent, maar die zegt we gaan bevechten en strijden en we houden niet mee op. Dat is de ene kant van de zaak.
Waar komt dat uit voort? Bij hem, denk je?
Ja, ontkenning dus.
Ja?
Ja. Ja, je hoort dat je doodziek bent en dan ga je doen alsof dat niet zo is. En het vervelende is dat je daarmee een hele rare indruk op je omgeving begint te maken. Want die vinden dat allemaal gek. Die weten allemaal dat je doodziek bent en mensen lopen te doen alsof dat niet zo is. Dus dat lijkt mij niet zo'n handige reactie. En de andere is dat je meteen de handdoek in de ring gooit en helemaal niks meer doet. Dus je terug op die manier terugtrekt uit het sociale leven, zou je kunnen zeggen.
Heb je die aanvechting gehad?
Allebei, ja.
En welke was het sterkst?
Nou, ik denk dat ik uiteindelijk Maar het is ook een beetje een gelukje dat ik niet zozeer geneigd ben om op de bank te gaan liggen huilen. Maar eerder dan toch maar doe alsof er niks aan de hand is. Het is ontzettend lastig om je steeds bewust te zijn van het feit dat er iets aan het aflopen is. Want daar heb je eigenlijk geen categorieën voor in het dagelijks leven. Je leeft altijd alsof het voor het oneindige is. En dat ben ik toch ook maar weer grotendeels gaan doen. Met dit verschil dat ik heel af en toe, met name met mijn vrouw Babs, het onderwerp echt op tafel gelegd heb. En er uitvoerig over ben gaan kletsen.
Maar wat betekent dat als je zegt van ik doe alsof ik hier ook weer voor het oneindige leef? Dat heb ik maar weer opgepakt.
Ja.
Hoe doe je dat dan?
Nou, gewoon alle uitnodigingen aannemen om naar dingen toe te komen. En grappig genoeg ook me zorgen te blijven maken over allerlei kleine onbenullige dingen. Over onderhoud aan het huis. En gewoon eigenlijk net zo kneuterig, aan de ene kant net zo kneuterig blijven als je altijd hebt gedaan, alsof je alle tijd hebt. Terwijl je zou zeggen, als iemand doodziek is, dan moet hij zich nergens meer zorgen over maken. In ieder geval niet over onderhoudsklusjes aan het huis. En dat ben ik gewoon toch blijven doen. En dat staat me nu inmiddels zelf ook maar toe. En het andere is toch aan projecten beginnen. Een boekje, toch maar weer een boekje maken op een of andere manier. Terwijl ik niet zeker weet of dat allemaal afkomt. Maar ja, dat toch maar wel doen.
Dat erger aan die kleine dingen, hè?
Ja.
Waar komt dat uit voort? Ik bedoel, dat gewoon toch manifest blijft.
Ja.
Dat is heel interessant.
Ja. Nou, ik wat me in ieder geval te binnen valt bij dit, want ik vind het een interessant fenomeen. Je zou zeggen, zodra iemand te horen krijgt, of zodra ik te horen krijg dat ik doodga, nou, dan moet ik mijn leven echt schoonvegen van alle kleine pietluttigheden. Want dat is voor de levenden en de stervenden, die hoeven zich daar niet meer druk over te maken. Dus dat zou je denken dat je doet. Maar het interessante is, er blijft helemaal geen leven over als je dat doet. Dus dat is het leven zit zo in elkaar. Dat je frictie ondervindt van dagelijkse kleine fluttigheden. En dat je je daar verschrikkelijk druk over maakt. Dus ik ben onbeperkt door blijven tobben, zou je kunnen zeggen. Terwijl je zou denken, dit is toch ideaal om dat allemaal uit je handen te laten vallen.
Ja, en je bent ook nog eens een keer door blijven gaan met het bedenken van alles. Want je bent denken des vaderlands geworden.
Ja.
Heb je niet een moment gehad dat je dus afscheid had genomen van die school voor wijsbegeerden?
Ja.
En dat je denken des vaderlands werd. En je hebt een agenda die is voller dan van wie ook.
Ik heb nog nooit zo hard gewerkt als sinds ik arbeidsongeschikt ben verklaard.
Ja. Heb je niet eens af en toe dat je op de bank zit en de absurditeit daarvan inziet? Of zie ik het dan fout? Ja, ik zit met een filosoof aan tafel. Hè? Mag je dat geen absurditeit noemen?
Dat sluit een beetje aan waar ik in het begin over had. Dat je, als ik één ding belangrijk vind zelf, nu, en wat ik van overtuigd ben dat ik daar goed op kan inzetten, dan is het dat ik contact moet houden met andere mensen. Dus zowel jankend op de bank gaan liggen als doen alsof er niks aan de hand is, dat vervreemdt mij van mijn de geliefden en ook de collega's en de mensen met wie ik verkeer. En dat heb ik altijd gedaan. En als ik me daarvan losmaak, dan is er niks. Daarbuiten is niks. In ieder geval is daar niet iets waarop ik mijn hoop kan stellen. Dus het is heel belangrijk voor mij om, terwijl ik eigenlijk een totale verandering in mijn leven heb ondergaan, dat ik toch probeer aansluiting te houden bij de rest. Dat lijkt mij een onvoorstelbaar belangrijke aangelegenheid. En dat betekent dus dat als ik afscheid had genomen bij de ISVW en daarna niks meer had gedaan en er was ook van buiten nooit iets op me afgekomen, dan had ik daarmee moeten daarmee moeten leven dan nu. Het is natuurlijk gewoon ontzettend eervol en heel prettig dat er mensen zijn die mij aan het woord willen laten. Wim, zoals jij nu bijvoorbeeld.
Ja. Kan filosofie troost bieden?
Ja.
Welke filosofen boden troost toen jij die onheilstijding kreeg? Niet direct, neem ik aan, want dat daalt eerst in je neer en dan. Maar op wie kun je leunen?
De sceptici, Pirro van Elis. Je hebt er nog nooit van gehoord, van Pirro van Elis. Maar pirronisme is misschien wel een bekend woord voor skepsis. En grappig genoeg zijn die sceptici, dus die waren niet dogmatisch in niks. En die wilden eigenlijk altijd alles een beetje open houden en nooit een definitief oordeel vellen. Die sceptici, dat waren allemaal dokters. En dat is heel toevallig, of eigenlijk juist niet waarschijnlijk.
Nou, wat denk je, wel of niet?
Nee, het is niet toevallig. Want juist, daarom heb ik er nu ook veel aan. Want mijn toestand is een medische conditie. Maar die medische conditie die wordt ook nooit, die is ook nooit zeker. Ook niet als er iets heel ernstigs aan de hand is. Dan krijg je nooit een concrete mededeling van over 3 weken op dinsdag om 3:15, dan is het afgelopen. Dat is het niet. Nee, u bent ernstig ziek. En we weten niet hoe het verder gaat verlopen. En je krijgt een of andere kansrekening van hoe het zich verder zal ontwikkelen. Maar dat betekent dus dat je eigenlijk nooit ergens vaste punten meer in hebt. Eigenlijk zijn de vaste punten die bij je gezonde leven horen, die zijn verdwenen. En de vaste punten in je ziekte, die worden je niet gegeven. Dus er zijn geen vaste punten. En die sceptici, die waarschuwen ervoor dat je, als je geen vaste punten hebt, niet in je gezonde leven, want die zijn er niet meer, en ook niet in je zieke leven, dat je ze niet zelf gaat maken, die vaste punten. Dus dat je leert leven met de onzekerheid. En dat is de enige manier waarop je open kan blijven staan voor zowel eventuele nieuwe informatie over je toestand als voor de geliefden in je omgeving.
En wat voor punten gaan mensen dan fabriceren?
Het is afgelopen, bijvoorbeeld. Dat is een hele sterke, terwijl dat nog niet zo is, want je leeft gewoon door. Of waarom moest dit mij overkomen? Waarom moest dit mij overkomen? Een of ander min of meer verhalend, oorzakelijk verhaal waarin jouw ziekte optreedt en betekenis krijgt omdat er iets is geweest dat iets met jou gedaan heeft en dat had nooit mogen gebeuren. Dit had jou niet mogen overkomen. Terwijl dat is natuurlijk gewoon gelul. Want je wordt gewoon ziek. En dat had jou prima mogen overkomen en iedereen kan dat overkomen. Dus het verhaal dat je jezelf dan zit te vertellen, dat is eigenlijk een rationalisering van je conditie. En die maakt dat je eigenlijk emotioneel niet goed meer opereert. En dan komen we van Pirro van Elis op Seneca. En dus die twijfelaars die zeiden, leg je niet vast op verkeerde oordelen, maar blijf openstaan. Dat is een training. En de stoïci, die wijzen er heel sterk op dat je moet uitkijken dat je je emoties gewoon hun gang laat gaan en daar geen domme, rationele ideeën overheen moet smeren. Dus het leuke van emoties is dat ze opbloeien en dat je dan heel erg ongelukkig wordt of heel erg bang of heel erg boos of ik weet niet wat je allemaal wordt met emoties. Maar dat loeit omhoog en dan krijg je de natuurlijke afvlakking van die emoties. Die hou je namelijk zo lang niet vol. Dus emoties die hebben de eigenschap heel sterk te zijn en dan vanzelf weer weg te ebben. Tenzij jezelf rationeel een of ander verhaal begint te vertellen, dat met het gevaar dat jij in die emotie blijft hangen. Dus het verhaal van waarom is het mij overkomen kan jou zelf boos houden op het lot. Of verdrietig houden. En het is het interessante dus van die stoïcijnse filosofie over troost gesproken, dat is niet dat stoïcijns zijn betekent dat je emoties moet neerknuppelen. Integendeel, stoïcijns zijn betekent je moet je emoties op zijn beloop laten. Die moet je volkomen toelaten. Als je verdrietig bent of bang of boos, dat hoort wel bij ziek zijn en bij zo'n boodschap van een arts, dat je dat bent. Laat die emoties vrolijk gaan, maar wees daar achteraf beducht op dat je niet met domme rationaliseringen aan de slag gaat. Dat je jezelf geen rare verhalen gaat zitten vertellen.
Heb je dat nooit gedaan?
Nee, ik geloof dat ik dat nooit gedaan heb.
Maar dit wat je nu zegt, dat is bijna alsof je, zoals de wind waait mijn jasje.
Ja.
Je dobbert mee.
Ja. Ja.
Op. Maar ja, René, hoe doe je dat als het 3:00 's nachts is? En het is aardedonker en En het regent. En het uur van de wolf is niet ver meer. En je wordt bekropen door die doodsangst. En dat grote zwarte gat waarin je kijkt. En dat tegen je roept van ja, maar binnenkort. Hè, en dat je niet kunt voorstellen dat je er niet meer bent. En wat dan? Want ja, eerlijk gezegd sla ik dan gelijk aan het rationaliseren.
Ja, maar dit is eigenlijk al een rationalisering.
Ik zit al meteen fout.
Ja, nou nee, niet fout. Kijk, in zekere zin. Je moet oppassen. Je moet oppassen met dit soort verhalen. Want het punt is, zodra je dus om 3 uur 's nachts in het uur van de wolf...
Ja.
Inderdaad je een enorm sterke voorstelling gaat maken van hoe de dood zou kunnen zijn, dat je er niet meer bent en je begint daar een beetje over na te denken, dan ben je dus met iets bezig dat zich nog niet heeft voorgedaan, dat jij ook nog nooit beleefd hebt. Dus dat het een volstrekt onempirisch ding is. Dus je begint jezelf verstandelijke voorstellingen, verbeeldingen van de situatie voor te toveren. En daar komen jouw emoties dan bij kijken. Maar dat betekent dus dat je met een irreëel beeld zelf je emoties wakker maakt. En dat is echt waar. Dus dat betekent dat de oplossing is niet hoe krijg ik die emoties eronder. Nee, de oplossing van dit probleem is waarom heb ik deze emoties zelf gefabriceerd? Je moet geen ideeën over de dood maken. De dood, daar ben je niet bij als hij er is. En als hij er nog niet is, dan weet je niet wat dat is.
Wat vind je dan van deze? Want ik vroeg aan een vriend van me, dat is Christoffer Schipper, de Taoïst. Ja. Die ken je waarschijnlijk ook wel. Ja. Hij is hoogleraar sinologie geweest. Hij heeft de geschriften van Dwangsje vertaald, een Taoïst. En Dwangsje die zegt ergens in die geschriften, ja, kijk, die dood, zegt hij, dat is heel eenvoudig. Iets begint. En dat heeft ook een einde. Punt.
Ja.
En dat klinkt dan bijna als prachtige logica, zingt dat door je hoofd.
Mm-hmm.
Maar het klinkt me ook tegelijkertijd, snap je, te prachtig.
Nou ja, misschien is dat dan toch een misschien bof ik een beetje, maar dan moeten we erop ingaan. Ik ben echt niet bang voor de dood. Ik heb dat gewoon niet. Dus die emotie die je net beschrijft, die heb ik niet.
Je bent echt nooit geweest?
Nee, ook. Nee. Nee. En er zijn er 2 mogelijkheden. Ofwel, ik ben een hele verstandige man. Nee, 3 mogelijkheden.
Ja, okay.
Ofwel, ik heb zo goed filosofie gestudeerd dat ik mezelf heb afgetraind en afgeleerd om verkeerde verstandelijke voorstellingen aan mezelf voor te toveren. En ik ben ervan overtuigd dat iedere voorstelling die wij over de dood maken is een verkeerde verstandelijke voorstelling. Want niemand heeft er zelf ervaring mee. Dus dat is 1. Misschien heb ik dus door mijn filosofiestudie mezelf dat afgeleerd. Maar, of... Dat is iets anders. Dat is dat ik juist misschien een beetje sloom ben. En niet ontwikkeld genoeg en niet creatief genoeg ben geweest in mijn hele leven. Niet om mij aan zoiets als een fantasie over hoe de dood zou kunnen zijn te wagen. Dat zou optie 2 zijn. Dus de ene is, ik ben heel beleerd. De andere is, ik ben te onbenullig daarvoor. Maar de derde is misschien ook mogelijk. En dat is dat ik het leven ook niet alleen maar een feest vind, Wim. Ik vind het leven ook niet alleen maar een feest. Dus dat het leven afloopt, dat betekent dat er heel veel dingen zijn die ik bijzonder op prijs stel. En ik geniet van heel veel dingen in het leven. Maar het leven is ook bewerkelijk. Het leven is ook een heel gedoetje. Het leven is ook iedere ochtend uit je nest komen en maar weer gewoon aan zo'n dag beginnen. En inderdaad, een beetje dwangmatig zorgen maken over roestplekjes op het ijzeren hekje. En tegelijkertijd ook rancunetjes koesteren tegen mensen in het dagelijks leven. En misschien heb jij dat ook wel eens een beetje. Dat je dat gewoon, dat leven...
Een beetje?
Het leven is niet alleen maar een feest.
Nee.
Het is een bewerkelijke aangelegenheid. En ik heb geen zelfmoordneigingen. Maar het is niet zo dat ik het leven alleen maar leuk vind.
Over zelfmoord gesproken, er schiet me nu iets van Baudelaire te binnen die over de Stoïcijnen zei. En jij hebt het er toch net al over ze gehad. Van ja, dat is eigenlijk een geloof met maar 1 sacrament. En dat is zelfmoord.
Ja. Ja.
Of overdrijft hij daar?
Ja. Nee, het grappige is dat die Stoïcijnen zijn ook vaak dokters. Nee, hij overdrijft daar heel erg. En de Stoïcijnen wordt heel vaak verkeerd begrepen. In de zin van dat de Stoïcijnse houding dus zou zijn: je moet je passies neerknuppelen. Je moet naar apatheia, dat is geen passies meer. Dat de situatie zou zijn. En ik ben met Baudelaire eens dat dat gewoon de dood is. Dus als apatheia zou betekenen geen passies meer hebben, dan kun je inderdaad het beste maar gewoon zelfmoord plegen. Maar ik ben er heel sterk van overtuigd dat die Stoïcijnen veel interessanter zijn dan dit. En ook veel bruikbaarder, hoor. Omdat ze je de aandacht vestigen op dat waar het echt misgaat. En dat is niet bij je passies, die kloppen namelijk wel. En bovendien, die spoelen over je heen. En dat is wel wat ons motiveert en beweegt en emotioneert. En emotie, de beweging, het woord zit er al in. Dus die passies, die zijn eigenlijk wel oké. Dat is min of meer de natuur. Maar waar het misgaat, is het soort architectuur dat je van je passies maakt met je verstand. En dan wordt het pas echt interessant. En dan wordt filosofie ook precies wat het moet zijn. Filosofie moet zijn dat je met je verstand de goede dingen doet. Dus je hebt het materiaal wat jou in beweging brengt, dat zijn je passies. Maar de sturing die je eraan geeft, dat doe je met je verstand. En met het verstand gaat het mis. Dus de Stoïcijnen hebben niet een kritiek van het verstand op je passies, maar die hebben een zelfkritiek van het verstand. Dat stellen zij zich voor. Dat het verstand leert zichzelf in bedwang te houden. Het verstand moet niet lullen. Daar gaat het eigenlijk om.
Kijk, die kunnen we op een tegeltje zetten. Het verstand moet niet lullen. Je zei daar net met zoveel woorden. Kijk, je moet die dood niet te belangrijk maken. En je moet het leven niet te belangrijk maken. Eigenlijk zei je dat net, hè?
Ja, ik vind dat je het leven zo belangrijk mag maken als je wil. Want daar is het echt te doen.
Ja, maar je
maar
zei
het is wel zo dat als het over angst voor de dood gaat, dan overdrijf je misschien het kan zijn dat je dan de lusten van het leven overdrijft. En dat je jezelf misschien van je doodsangst kunt afhelpen door af en toe eens uit het raam te kijken. Te denken dat het weer dit keer niet zo mee zit. En dat was gisteren ook al. En dat er ook gewoon van die min of meer tobberige, bewerkelijke kanten aan het leven zitten.
Maar heb jij je filosofisch zo getraind dat je van paniek nauwelijks last hebt? Of helemaal niet eens? Je mag echt nu zo bescheiden zijn als je maar wilt, hoor. Of,
ja. Nou ja, ik denk dat is niet zo dat ik om die reden filosofie ben gaan studeren alsof ik dat op mijn 23e al wist en dat ik dit erin wilde bereiken. Maar het is wel zo dat ik op mijn 23e filosofie ben gaan studeren. En een van de belangrijkste boeken die ik gelezen heb, die heet Kritiek van de Zuivere Reden. En kritiek, dat wil niet zeggen dat je de reden gaat afzeiken, hoewel het in dit geval niet eens zo erg is. Maar die titel, Kritiek van de Zuivere Reden, doet precies wat ik net zei. Dat is dat je niet je emoties gaat neerknuppelen, maar dat je je verstand, het enige waar je echt actief in kunt zijn, hè? Want eigenlijk zou je kunnen zeggen, je passies, daar ben je passief in. Die rollen over je heen. En het enige waar je actief in kunt zijn, dat is de richting die je eraan geeft en de plannen die je daarmee maakt. Dus je verstand is het actieve gedeelte. En dat je daarvan de grenzen inziet en daarvan de rijkwijde inziet en daarvan ziet dat het maar een kleine instantie is die maar beperkt invloed heeft op die grote gepassioneerde bende, maar dan ook nog eens een keer de fout kan maken om die hele grote gepassioneerde bende ellenlang de verkeerde kant op te laten hollen. Dat betekent dat je de krankzinnige situatie hebt dat je met je verstand in de touwen moet houden. Om met Wittgenstein te spreken, we hebben alleen maar ons verknoopte verstand, ons verwarde verstand, om de knoopjes mee uit ons verstand te halen.
Ja, dat klinkt wel heel ingewikkeld.
Klinkt ingewikkeld, maar je
vroeg mij. Nee, maar ik bedoel niet. Nee, het is glashelder.
Ja, oké.
Het verknoopte verstand om de knoopjes.
Daar moet je aandacht aan naartoe.
We zijn een Gordiaanse knoop die zichzelf alleen maar kan ontwarren.
Ja.
En ga daar maar aan staan.
Ga daar maar aan staan. Maar laat die emoties met rust, want daar zit de fout niet. Daar zit het kwaad niet, daar zitten de rampen niet. Die emoties die kloppen eigenlijk, die geven goede informatie. Maar waar het misgaat, dat is dat je er verkeerde oordelen mee velt, de verkeerde richtingen aangeeft, jezelf allerlei kanten opduwt die je niet zou moeten opduwen. En dat kun je jezelf afleren door filosofie te studeren, want zo kwamen we erop. Ik ben inderdaad wel vanaf mijn 23e met dit project bezig, ja. Mijn verstand in de touwen houden. En ik denk wel dat het... Ik denk wel dat het geholpen heeft.
Je was er wel laat bij, hè?
Ik was er, nou, om mijn 23e.
Ja, nee, tuurlijk. Dat snap ik ook wel, dat het nog betrekkelijk jong is. Maar het heeft even geduurd voordat je dacht, ik moet filosofie gaan doen.
Ja. Dat is zeker het geval, ja.
Waarom was dat?
Nou, ik had er nooit aan gedacht, wist ik veel.
Wat had je daarvoor gedaan dan?
Aardrijkskunde.
Ook nog met een idee in je hoofd of meer?
Nee. Dat is een soort negatieve selectie. Dat niet. Ik had een leuke aardrijkskunde leraar. Dacht ik, dan ga ik maar aardrijkskunde studeren. Een soort combinatie tussen sociale wetenschappen en aardwetenschappen. Dus exacte wetenschappen. Het leek me wel aardig. En dat is helemaal mislukt. Want ik snapte niet wat aardrijkskunde was. Sociale geografie. En ik wist op een gegeven moment ook helemaal niet... Op welke manier ik deskundig zou zijn. Dus ik kwam in allerlei meta-vraagstukken terecht. Als ik deze opleiding af heb, dan ben ik een wetenschapper, dan ben ik deskundig en dan kan ik mijn diensten aan de samenleving verkopen. Maar dan moet ik dat eigenlijk toch wel kunnen legitimeren.
Ja.
En dat lukte mij niet zo goed. Dus ik vroeg me steeds sterker af, wat is wetenschap? En wat is het verschil tussen wetenschap en alledaagse kennis? Dat is een filosofische vraag. Wist ik toen niet, maar dat is een filosofische vraag.
Dat is wel mooi. Wat is het antwoord trouwens? Kijk, we hebben 3 uur, hè? Dus dit is fantastisch. Dan kan ik je nu vragen, wat is het verschil tussen alledaagse kennis en wetenschap?
Nou, dat is... Volgens mij de zelfdiscipline van de wetenschap om zich echt in een discipline op te sluiten. Dus dat wil zeggen dat hij de grenzen van zijn wetenschap aangeeft. Daarbuiten geen rare oordelen velt, maar daarbinnen op methodische wijze door veel langer goed te kijken en veel meer aandacht te besteden aan het goed verwoorden van wat je zegt, dat methodisch te doen, dat hij voor een beperkt gebied van de werkelijkheid echt iets verstandigers kan zeggen dan iemand met gezond verstand die daar net binnenkomt stuiteren.
We kennen elkaar goed, dus dat ga ik niet verbloemen. En waarom zou ik overigens ook? Maar er zijn dingen die heb ik je eigenlijk nooit gevraagd. En dat ga ik dus nu wel doen. Heel raar dat je dat doet als er camera's op staan. Maar waarom niet? Je hebt het wel eens laten doorschemeren. En we hadden ook afgesproken dat dit eerste deel voor een deel ook over privé zou gaan. Mm-hmm. Hè? Privé en de daarbij behorende filosofie. Maar als we het over jouw privé hebben, dan is het zo dat jouw leven tot pakweg je hoeveelste een tamelijk grote chaos was.
Een 33ste.
Kijk, je weet het. Jezus
Christus. Dat is een Bijbels. Dus ja.
Tot je 33ste.
Ja, dat weet ik, want ik ben in 57 geboren en ik ben in 1990 Babs tegengekomen.
Dat is je vrouw?
Ja. En dat met Babs trouwen, dat is gewoon een goede zet geweest, Wim.
Ja, maar die,
dat is echt een goede zet.
Daar komen we nog op.
Oh, daar komen we nog.
Eerst die chaos.
Ja.
En dan ook van daaruit over wat privé is.
Ja.
Nadenken, want je zit hier ook als denker des
vaderlands.
Vergeet dat niet.
Ja.
Maar wat, die chaos, waar kwam die uit voort?
Nou, ik denk wel uit het feit dat ik eigenlijk een hele emotionele dweil ben. Dus dat ik niet zo helder mijn verstand kon inzetten om nou eens de goede richting aan alles te geven. Dus ik was eigenlijk een emotionele dweil. Ik werd alle kanten opgekliederd. Nou is het wel zo dat ik ook nog volgens mij een echte mooi voorbeeld ben van iemand uit de verloren generatie. Dus laat ik zeggen dat ik...
Wat is die verloren generatie?
Ja, de ik geloof dat die vanaf 55 tot... Ik vergeet die jaartallen altijd.
Hij zult het meemaken, ik zit er ook bij.
Jij zit er ook bij, ja.
59.
Ja, 59 zit pal in de verloren generatie. Maar dat is een beetje die club die toen ze op de middelbare school zaten van Den Uyl tijdens de oliecrisis te horen kregen dat het nooit meer zou worden zoals het geweest was.
Ja.
En dat er 500.000 werklozen waren. En dat je kon Chinees gaan studeren of rechten of economie. Maar het leidde allemaal niet tot een baan. Dus er was, je kon eigenlijk gaan doen wat je wilde, want er was eigenlijk geen plaats. Dat is, bedoel, je was echt van de verloren generatie. En dat is achteraf helemaal niet zo uitgepakt. En dat bleek ook helemaal niet. Maar het heeft mijn stemming toen wel beheerst.
Maar was je daarvan bewust?
Ja.
Dat het bewust
stemming, die stemming was heel heftig.
Nee, maar was je ook bewust van waarom dat gebeurde? Want ik heb het ook allemaal meegemaakt, maar het is me pas jaren later duidelijk geworden wat er aan de hand was. Snap je?
Ja.
Dus dat dat gevoel van welke kant je op moest. Maar jij had ook het ook meteen al door van hier loopt een emotionele dweil. Of dat nog niet?
Nee hoor, maar ik was dus niet zo helder in het... Ik verwoord het nu veel beter dan toen.
Ja.
Ik was toen in een emotionele dweil. Dus ik ging met die stemming mee van het is uitzichtsloos... en het slaat ergens op en het gaat ergens heen. Dus ik was wel actief. Ik heb mezelf altijd verboden om een uitkering te nemen. Want ik dacht, als ik dat doe, dan ben ik verloren. Dus ik heb... Maar ik heb inderdaad tot mijn 33ste heb ik gestudeerd ten eerste. Ik heb 14 jaar gestudeerd, dus ik hield niet op met studeren. Dat is typisch zo'n ding wat je niet doet als je denkt... nou, die volwassen wereld, de werkende wereld, die zit niet op mij te wachten. Ja, ik leg dat wel eens, toch niet in.
Ik leg dat wel eens aan mijn kinderen uit, hè, die nu studeren. Dat je toen mensen had, die gaan ze beslaan. En dat je nu mensen hebt die dat 14 jaar deden. Dat is onvoorstelbaar nu bijna.
Ja, maar ik deed er wel altijd baantjes bij.
Ja.
Maar dat waren allemaal wel baantjes die niet serieus waren. Dus ik maakte fotostrips voor het tijdschrift Popfoto. En ik was avondportier bij de Buma Stemra. En ik werd uiteindelijk conciërge bij de Internationale School voor Wijsbegeerte. Ook een fantastische baan natuurlijk. Inwonend huismeester. Maar allemaal van die onbenullige... dingetjes. En ik had wel een firma ook, een firma in bouwmaterialen. De firma Spandiensten.
Spandiensten, zo'n bedrijf dat dan af en toe op SBS6 langskomt... omdat ze illegaal dingen hebben verkocht of het dak stort weer in.
Ik zeg niks, daar zul je mij niet over horen.
Oké, makkelijk.
Nee hoor, ik maakte heel netjes reclameborden voor de Gamma-fabrieken. Voor de Gamma-winkels bijvoorbeeld. Ja. Dus hadden ze een tegelstraat en stonden allemaal... badkamertegeltjes in op grote pallets. Maar dan kun je niet zien hoe het er in je badkamer uitziet. Dus er moest een bord boven hangen, zo groot... waar dan die tegeltjes gedisplayed werden, een tegeldisplay. En die klus om voor 130 winkels 36 tegeldisplays te maken... die kregen ze niet uitbesteed aan een grote firma. Dus dan heb ik op aanraden van een vriend van mij... een klein firmaatje opgericht dat ging doen... En dat is een hele lucratieve bende geworden. Ik stond in een bedrijfshal van 4x4, 16 vierkante meter... stond ik van die tegelborden te maken. En dat toen ik het eenmaal de slag ervan te pakken had... de aanloop ernaartoe, die productielijn, was een beetje lastig. Maar toen die eenmaal liep, toen heb ik daar heel goed mee verdiend. En dat was ook wel leerzaam, moet ik zeggen. Om gewoon zo'n eigen firma erbij te hebben. Maar tegelijkertijd is die hele periode, mijn studietijd... was ik eindeloos maar aan het studeren, dat kwam niet af. En ik deed baantjes die niet serieus waren. Dus ik deed tot mijn 33ste niet mee met het echte grote mensenleven.
Alsof je aan het proefzwemmen was voor het leven.
Ja, nou, ook een beetje scheiterig. Of, ik weet het niet, ja. Ik stelde het uit. En ik vind dat Christine Brinkgreve wel mooi. Dat die heeft een boek geschreven.
Sociologe,
die heeft een boek geschreven. Het heet Vroegmondig, laat volwassen. En dat vind ik een prachtige titel. Vroegmondig, laat volwassen. Eigenlijk was ik al vanaf mijn 14e, 15e, 16e stront eigenwijs. En had ik een hele eigen opinie over alles.
Wat voor gezin kom je eigenlijk?
Ik ben een rijke luiszoontje. Dus niet zo heel erg rijke luis hoor. Maar mijn vader heeft tropische landbouw in Wageningen gestudeerd. Is naar Indonesië gegaan om wetenschappelijk onderzoek te doen. Maar toen in de handel gegaan. En... sinds die tijd is hij in kunstmest en bestrijdingsmiddelen blijven handelen... maar wel bij steeds grotere firma's. Philips Dufar, de Unie van Kunstmestfabrieken, DSM en zo. En daar kon hij goed van leven. Dus we woonden in Haren in een groot huis tegenover de familie Mees. En in Laren woonden we in een groot huis tegenover de familie Pierson.
Kijk. Beschermd.
Nou, ik vond het niet zo heel veilig of zo...
Niet?
Nee. Nee, het was een beetje een wild gezin.
Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Nou ja, dat mijn oudste broer is heel vroeg het huis uitgegaan. Maar mijn tweede broer bijvoorbeeld, die heeft echt een grote veldslag gevoerd. En die was een van de eerste die gekraakt heeft in Hilversum. Ik weet niet of je dat nog weet, dat een van de villa's van de VARA, die werd heel vroeg gekraakt. En de VARA die had zich net als progressieve omroep positief uitgelaten voor het kraakwezen.
En zit daar meneer Goede erin?
Paf, die schitterende villa die werd gekraakt door mijn broer en allerlei anderen. En toen gingen de VARA-mensen, die kwamen kopjes koffie brengen in plaats van dat ze de politie erop afstuurden. Dus die hebben daar heel lang in die mooie villa gewoond. En Pieter Mentens villa, die is ook nog gekraakt geweest, was mijn broer ook bij betrokken. Nou, dat was een ruige scene, was dat.
Ja, dus niet zo beschermd als ik het nu doe.
Nee, helemaal niet. Dat gaf natuurlijk veldslagen thuis. Ja. En ik heb me daar als derde... Ik heb drie broers, twee boven mij en één onder mij. En ik heb mij daar als derde, die een redelijk normale schoolloopbaan had... heb ik mij helemaal mooi onzichtbaar gemaakt. Dus ik ben eigenlijk juist... ik heb me meer teruggetrokken uit het gezinsleven... dan dat ik mij daar geborgen door gevoeld heb.
Maar dat die filosofie, hè, die zo bepalend is geworden voor je leven... pas, nou ja, dat je daar 14 jaar over gedaan hebt, die studie.
Ja.
Dat is toch eigenlijk heel raar, of niet?
Ja, maar ik denk dus dat eerder te verklaren is door je ziet het nog steeds. Het hoeft niet altijd na 14 jaar te zijn. Maar het interessante is wel dat... veel mensen hebben moeite met het schrijven van een scriptie. Al is het maar 20 pagina's aan het einde van een hbo-opleiding... of 40 pagina's tegenwoordig aan het einde van een studie. Heel veel mensen, dat is echt opvallend veel... studeren eigenlijk heel lekker naar het einde van de studie toe. En dan komt die scriptie. En dat is dan niet zozeer dat verhaal dat geschreven moet worden... maar dat is echt de breuk tussen je hele... leven dat je in familiesfeer hebt doorgebracht. Want er hoort de studietijd eigenlijk bij. Dat is niet voor het echie. En daar vindt dan de overstap plaats naar het serieuze leven. Dus tot die tijd ben je onderdeel geweest van een gezin... en nu kun je zelf een gezin starten. Tot die tijd had je allemaal flutbaantjes, maar nu moet je een echte baan nemen. Waar je ook waardering mee moet inleggen... en waar je je eigen zelfbeeld aan kunt ophangen. Het wordt ineens allemaal voor het echie. Daarna. En gek genoeg... lijkt het zo te zijn dat een hoop mensen daartegen opzien. Zonder dat ze nou precies weten wat het is om het allemaal voor het echie te doen... dat ze dan toch aarzelen. Maar laat ik in ieder geval eerlijk aan jou bekennen... dat ik tot mijn 33ste geaarzeld heb. Ja. Misschien was Jezus ook wel zo'n aarzelaar.
Ongetwijfeld.
Dat hij eigenlijk gewoon niet aan het echte leven wilde beginnen. Met zijn vader, dat gedoe met zijn vader. Jezus had ook altijd over zijn vader, weet je?
Mm-hmm.
Hij kon gewoon niet uit het gezin loskomen, denk ik.
Nou ja, dat zou een hele mooie verklaring zijn. Maar kijk, wat ik zo bijzonder vind, is als jij praat aan het begin van dit gesprek... over de dood, hè? En over hoe je, en over paniek, en over doodsangst... en over het leven, en over hoe je dat vormgeeft... dan is het heel grappig om te bedenken dat er iemand tegenover me zit... die dus 33 jaar lang bezig is geweest als emotionele dweil... om tot die ideeën te komen... Ja. Die dus een hele lange weg heeft bewandeld om daar te komen.
Ja.
En ook zijn ideeën te grondvesten. We hadden van tevoren, we hebben even met elkaar gepraat over dit drieluik. En toen zei jij, wat gaan we dan bespreken? Ik zeg, nou, je leven, je werk, en er komt van allerlei filosofie langs. Gewoon hardop denken. Dat is alsof we over straat lopen. Wat we nu volgens mij ook doen. We zitten. Maar eigenlijk zitten we helemaal niet. We hobbelen voort, zeg maar. Jij loopt niet meer zo heel snel. Dus we lopen ergens. En... We hadden toen wel bedacht, privé. Dat is ook iets wat we in het eerste gesprek ter sprake moeten brengen. En dat is nu een mooi moment, want 33, je komt je vrouw tegen. En je grondt je. Je krijgt een soort vesting. Wat is privé en wat is het belang daarvan?
Nou, ik wilde even zeggen over wat Babs precies deed op dat ogenblik. Dat was mijn... kijk, ik heb natuurlijk uitgesteld en uitgesteld en uitgesteld. Waarschijnlijk omdat ik... hele grote aspiraties had voor daarna. En ook hele grote irreële, mij door mijn eigen verstand aangepraat... verkeerde beelden van het zogenaamde echte leven. Dus daar zag ik ontzettend tegenop. En Babs die zei, god, jij zit een beetje de portier uit te hangen... bij de Internationale School voor Wijsbegeerte. En in de schuur van 4x4, dit bedrijfshal van 16 vierkante meter... maak je reclamebordjes voor de Gamma-winkels. En daar red je het wel mee. En verder heb je twee kinderen uit een eerder huwelijk. En dat ziet er allemaal niet zo heel beeldschoon uit. Tenminste, vond ik zelf niet. Maar Babs zei, dat is eigenlijk wel leuk. Laat dat maar zo. En die heeft eigenlijk van begin af aan een nieuw geluid geïntroduceerd. Dat is namelijk dat tegen mijn eigen loeiende ambitie... die er ook geweest moet zijn, maar die ik niet durfde... uit te leven, daartegenin zei zij van... nou ja, dit is ook al mooi. En het gekke is dat zodra ze dat zei, ben ik begonnen met... ben ik weggegaan met de ISVW en ik heb opgehouden, ben opgehouden met dat...
Dat is grappig.
Ja.
Dat is psychologie, hè?
Ja.
Dus je hebt een soort provisorisch kampement gemaakt.
Ja. Ja.
Omdat het te bouwen paleis
exact.
Er nog niet is. En iemand exact. Zegt tegen je van... hé, maar jongen, je hebt al een paleis.
Ja, exact.
En meneer,
ja.
gaat aan het werk.
Ja.
Dat is het.
Ja. En het maffe is dan dus dat dat provisorische paleis... dat ik dat daarna toch wel verlaten heb. Eigenlijk vrijwel direct.
Ja.
Want het is nog helemaal goed gekomen met mij, hè? Wist je dat? Heb ik je dat wel eens verteld? Nou ja, het is toch verdomd leuk om van conciërge bij de ISVW... klungelend in de schuur aan, met wat plankjes... toch directeur te worden op ja. hetzelfde instituut. Dat is toch gelukt.
Privé, hè? Laat daar je filosofische vernuft eens op los. Want je, had, je zei al wat over het gezin waar je uitkwam... waar je helemaal niet zo, zo beschermd voelde. Daarna ben je bezig met het provisorische paleis. Je hebt er ook een beetje een chaos van gemaakt af en toe waarschijnlijk.
Ja, absoluut, ja.
In het nette, maar toch een chaos. Wat is privé eigenlijk? Kijk, aan de filosoof kun je dat vragen.
Ja.
Wat is privé?
Nou... Ik heb de neiging te denken dat wij maar in een paar levensgebieden überhaupt opereren, mensen. Dus ik denk dat het leven niet zo complex is. Dat er heel veel lagen in het leven zijn, zoveel lagen... dat het allemaal één grote gecompliceerde bende is. Volgens mij valt het wel mee. Er zijn maar een paar laagjes. En één daarvan... is de privé, het privéleven. En dat is een schaalkwestie. Dat is gewoon dat is alles wat bestaat uit de omgang met de mensen die je echt goed kent, die je heel vaak tegenkomt. Familie, vrienden, enzovoort. Waar een hele intieme band mee is, waar je veel meer aan frut en zit mee loopt te knuffelen dan met wie dan ook. En waarmee je ook hele intieme dingen doet als eten enzovoort. Voortdurend hele zinnelijke dingen. En waar je bloot door het huis kan lopen. Seksualiteit natuurlijk speelt zich daar ook af. Dus dat is typisch een domein waar de banden heel nauw zijn. Waar je de mensen het langste kent, die je ook het beste kent. En tegelijkertijd, zeker als je vrienden erbij neemt... waar geen enkel... externe drukmiddel is om te zorgen dat die verhoudingen goed blijven. Als je kijkt naar die andere levensgebieden die je hebt... dat is bijvoorbeeld het werk. Daar heb je een contract met je werkgever. Dat kun je ook gezellig doen, maar die kun je bijvoorbeeld al veel minder aan frutten... aan je werkgever. Dat is namelijk niet netjes. Dat is geen intimiteit op de werkvloer. Maar in de werksfeer, waar je ook je huis meestal voor verlaat... en op een andere plaats met andere mensen de werksfeer binnentreedt... daar is een heel strak iets, namelijk het contract... dat regelt je betrekkingen. En je hoeft daar niet bevriend te zijn met elkaar. Hetzelfde geldt voor het politieke domein... waar je deel van uitmaakt, voor een stad of een land. Daar geldt een wet als middel om het zaakje bij elkaar te houden. En dat is een heel afstandelijk middel... want de mensen op je werk ken je meestal al niet eens allemaal... als je bij een groot bedrijf werkt. Maar in je politieke eenheid waar je deel van uitmaakt... die mensen ken je zeker niet allemaal. Ik ken niet 17 miljoen Nederlanders. Dus in je privésfeer ken je iedereen heel goed. Ben je heel intiem met elkaar, meer dan waar dan ook. En is er eigenlijk geen enkele... statutaire, contractuele of wettelijke verplichting... om bij elkaar te blijven. En dat maakt eigenlijk volgens mij de privésfeer moeilijk. In de zin van, daar kunnen vreselijke... Kijk, als mensen van de ongeschreven wet die je daar bij elkaar houdt... als iemand zich daar aan onttrekt... dan heb je dus geen enkel middel om zo iemand weer terug te halen. Dus dat als je als vrienden, als vriendschappen uitgaan... dan kun je kunt niet met je vuist op tafel slaan. Of als huwelijken stuk gaan, je kunt ook niet met je vuist op tafel slaan. Dus het is daar waar je het meest te halen hebt... maar het minst te zeggen hebt eigenlijk. Het minst over te zeggen hebt. Dus het is de kwetsbaarste sfeer... waarin een mens zich kan bewegen. En tegelijkertijd willen we die absoluut. Zoek je hem daar op, omdat er ook heel veel te halen is.
En wat gebeurt er met die kwetsbaarheid als je dan ziek bent?
Kijk, als het goed is, dan komen er een paar vrienden toe draven. Je familie zegt niet, wat stink je ineens, gaan we naar een verzorgingshuis. Dus je mag hopen dat het zaakje een beetje bij elkaar blijft. Maar grappig genoeg, als je dus het geluk hebt dat je een fijn privéleven hebt met prettige vrienden en geliefden in je eigen gezin om je heen, leuke kinderen en een leuke vrouw enzovoort, dan kun je zien dat daar weer een nieuw type kwetsbaarheid mee ontstaat. Namelijk dat het tamelijk dramatisch zal zijn als een van die leden van dat clubje doodgaat. Dus het idiote is, het paradox is eigenlijk dat je, hoe beter je privésfeer in elkaar zit, hoe meer steun en geborgenheid je mag verwachten als je ziek wordt. En tegelijkertijd, hoe beter je privésfeer in elkaar zit, hoe dramatischer het zal zijn als één van die figuren eruit valt. Dus je bent nooit veilig in dit klote leven, Wim. Als je het goed voor elkaar hebt, is het erg om eruit te donderen. Als je het slecht voor elkaar hebt, dan word je niet opgevangen. Het is niet goed of het deugt niet.
Nou ja, kijk, jij schetst heel mooi hoe je met, ten opzichte van de dood verhoudt. En dat je er niet bang voor bent. En ja, ik heb daar echt enorm veel bewondering voor, hoor, hoe je dat eigen hebt gemaakt. En dat is ook gewoon met filosofische technieken heb je dat gedaan. En ik geloof je ook volkomen als je het daarover hebt. Maar de paradox, of hoe zeg je dat, is natuurlijk wel dat je hebt wel de omgeving waar je in leeft, waar jij straks uit wegvalt. En voor hen is dat natuurlijk.
Ja. Nou ja, als ik van één ding overtuigd ben, dan is dat doodgaan voor degene die doodgaat niet zo erg is. Wij zijn allemaal geneigd om iemand die doodgaat te denken, oh man, wat vertel je me nou, ga je dood? Dat is afschuwelijk. En dat je een enorm medelijden hebt met degene die doodgaat. Maar ik ben ervan overtuigd dat het voor degene die doodgaat eigenlijk helemaal niet zo erg is. En dat je daar ook niet als omgeving je aandacht zozeer op hoeft te vestigen, zou ik bijna zeggen. Hoe eerder je begint met te denken aan degene die doorleven nadat er iemand doodgaat, hoe beter het is. Daar ben ik van overtuigd. Ik denk dat mantelzorgers het absoluut zwaarder hebben dan stervenden.
Ja, denk je?
Ja.
Ik moet nu opeens aan Wubbel Ockels denken, die onlangs is overleden.
Ja.
En die een dag voordat hij overleed nog een afscheidsinterview heeft gegeven over de aarde. Wat ik wel een heel mooi gebaar vind. Wat vind jij daarvan?
Nee, ik heb het niet gelezen, ik vind het heel stom.
Maar wat hij gedaan heeft. Gewoon de laatste dag, hij wist dat, heeft hij dat.
Nou, daar zit iets heel moois in, omdat je ik denk dat de stervende, zoals Wubbo of ik bijvoorbeeld, ons moeten bedenken dat er wel degelijk een bepaalde vorm van onsterfelijkheid is. Onsterfelijkheid bestaat. Alleen niet in individuen. Dus jij bent niet onsterfelijk, ik ben niet onsterfelijk en Ubbo was ook niet onsterfelijk. Wubbo, moet ik zeggen. Dus individuen gaan dood. Maar de rest gaat door. En ik heb dat interview nog niet gelezen. Maar als Wubbo heeft geschreven, iets over de aarde heeft. Kijk, de aarde heeft een relatieve onsterfelijkheid. Die is er al een paar miljard jaar. En die gaat tenminste ook nog een paar miljard jaar door. En dat betekent dat de mensheid er al 800.000 jaar is. Misschien al een paar miljoen jaar, als je maar ver genoeg teruggaat. En misschien ook nog wel miljoenen jaren doorgaat. Maar het lollige is, daar kun je een soort zingeving aan ontlenen. En dat is een zingeving die niet bestaat in onsterfelijkheid van het individu. Dat wij ergens buiten de aarde in een hiernamaals de zin van ons leven achteraf te horen krijgen. Maar dat de zin van het leven, dat wij die, terwijl we het grote doel van alles niet snappen, dat wij gewoon de zin van het leven erin zien van, nou, er is een mensheid. Die zijn hier nu op deze aarde inmiddels met 7 miljard mensen aan het rondkrioelen. Hoe lolliger het is onderling, hoe beter. Dus dat is onze definitie van het goede leven, dat is dat er gewoon een hoop mensen het naar hun zin hebben. En dat onze inspanning erop gericht is om dat zo lang mogelijk zo te houden. En op een gegeven moment gaat de zon ook uit. Dus het einddoel is ook niet het eeuwige, eeuwige, eeuwige leven. Maar je kunt wel een soort onsterfelijkheid maken. Waaraan je je hele leven kunt, als individu kunt bijdragen. En waarvan je ook, verdomme nog zelfs, tegen de tijd dat je doodgaat kunt denken. Hij gaat door, zij gaat door. Mijn geliefden gaan door. Ik heb geen grote conflicten meer, hoop ik. Ja, ik heb ze nog steeds, maar dat je dus de aandacht verlegt van je, dat je onsterfelijkheid en de zin van het leven in het hiernamaals voor jou zou zijn, dat is zo'n rare gedachte die zo afleidt van de hele reële plaats waar wel onsterfelijkheid is, namelijk dat alle mensen die in jouw omgeving zijn gewoon doorgaan als jij doodgaat. En dat het daar te doen is en te zoeken is. Ik ben ervan overtuigd dat het voor iedereen heel slim is om niet te denken dat stervenden zielig zijn, want die houden gewoon op, denk ik. Maar dat je de kwaliteit van de club waar je uitkomt, jouw bijdrage daaraan en het vertrouwen dat ook na jouw dood doorgaat, dat is de enige plaats waar je troost kunt vinden.
En wat ik me dan tenslotte ook nog afvraag, hè? Die vraag stel ik je dan als denker des vaderlands. Hoe? Kijk, jij hebt jezelf getraind in acceptatie is niet het woord, maar in een soort levensbeschouwing waarin de dood ook gecorporeerd is opgenomen, waardoor je die klus, dat is het, aankunt. Maar hoe train je de omstanders, die mensen in die kring om je heen?
Nou,
wat moet het? Ja.
Kijk, er zijn veel meer mogelijkheden om om contact te houden met anderen. Laten we zeggen dat wel. He, dus dat je niet in je individuele roes troost of overwinning of eer zoekt, maar zoekt in de club die je met elkaar vormt, dan denk ik inderdaad dat filosofie een van de manieren is om jezelf te verbeteren in de omgang met anderen. En dat heeft te maken met ons taalgebruik. Dus filosofie is eigenlijk een hele simpele methode. Dus hoe denk je, hoe druk je je uit in taal? En we communiceren ons helemaal scheel of we nou filosofie hebben gestudeerd of niet, door mobiele telefoontjes. En we houden gewoon van kletsen. En om dat gesprek, dat voortdurende gesprek, waaraan we voortdurend deelnemen, om dat beter te voeren, daarvoor is filosofie een hele goede. Maar we hebben ook kunst. Waar je volkomen in kunt storten en waardoor je via theatrale middelen of literaire middelen een heel goed, veel meer empathie voor anderen kunt krijgen. Dus er zijn bijvoorbeeld, Annie M. G. Schmid heeft nooit iets aan filosofie gedaan, maar een tof wijf, man. Die heeft het hele leven aan theater opgehangen. Dus dat is ook een fantastisch trainingsprogramma. Je kunt ook je helemaal scheel sporten. En helemaal niet alleen het sport op het veld, maar ook de regels begrijpen en er commentaren op kunnen geven enzovoort. En dat is ook een manier om vorm te geven aan hoe wij onze clubjes in elkaar steken. En waarom zouden we niet coulant zijn en denken dat religie ook een aardige manier is om gemeentes te vormen en vieringen te organiseren en weet ik veel wat. Het gaat erom dat, of als niemand meer aan religie doet, niemand meer aan kunst, niemand aan sport en niemand aan filosofie, dan houden we ook contact met elkaar.
Ik heb over een mooie opdracht voor de volgende keer, dat we elkaar gaan zien en gaan spreken. Daar mag je dan de komende tijd over nadenken.
Oeh, nadenken. Dat is niet mijn sterkste kant, Wim.
Schijt toch uit, man.
Wat maar
nieuw. Nou, we moeten misschien een, dat moet jij dan doen, een nieuwe religie gaan
bedenken. Oh, dat is leuk. Dat is leuk.
Dus jij gaat nadenken over hoe een nieuwe religie eruit zou moeten kunnen zien. Want jouw vriend Peter Sloterdijk, die denkt dat het met religie gedaan is.
Ja.
Maar we hebben misschien wel een nieuwe nodig.
Ja.
He, want
in ieder geval lijkt me het heel erg leuk om, voor zover we minstens vier middelen hebben, sport, kunst, filosofie en religie, om onze samenleving meer vorm te geven, zou ik het zonde vinden om één van die vier gewoon...
Ja, gaan we niet doen.
Nee, gaan we niet doen. Gaan we redden.
Gaan we redden. Gaan we redden.
Oké.
Ik sprak voor Oba Live, de Human met de Denker des Vaderlands, René Gude. Dit was de eerste aflevering. Er volgen er nog twee, want het wordt, zoals gezegd, een drieluik.